zegen. Vooraf nog een kleine herinnering, gemeente. De bestelformulieren voor de afhaalmarkt van 19 november... die moeten uiterlijk morgen zijn ingeleverd. Er liggen nog enkele blanco formulieren in de hal van de kerk. Tot zover deze mededeling. Verheft nu uw harten tot God. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere... die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja, tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zullen gemeente zingen gaan. Psalm 54, het eerste vers. O God, verlos mij uit de nood en red door uw naam mijn leven. En ook het tweede vers, de versen 1 en 2 van Psalm 54. Wij belijden vanavond het christelijk geloof met een enkele uitleg van het volmaakte gebed naar de woorden van onze Heidelbergse catechismus, de zondagen 47 en 48. En zingen in directe aansluiting daarop van dezezelfde psalm het vierde vers. Als ons gevraagd wordt naar de inhoud van de eerste bede, uw naam worden geheiligd, en ook de tweede bede, uw koninkrijk komen, dan belijden wij gemeente met mond en hart dat dit ons gebed is. Geef ons eerstelijk dat wij uw recht kennen en u in al uw werken, waarin uw almacht, wijsheid, goedheid, gerechtigheid, barmhartigheid en waarheid klaarlijk schijnt, heiligen, roemen en prijzen. Daarna ook dat wij heel ons leven met al onze gedachten, woorden en werken zo schikken en richten dat uw naam om ons het wel niet gelasterd, maar veel eer geëerd en geprezen worden. Regeer ons zo door uw woord en uw geest, dat we ons hoe langer hoe meer aan u onderwerpen. Bewaar en vermeerder uw kerk. Verstoor de werken van de duivel en alle geweld dat zich tegen u verheft en alle boze raadslagen die tegen uw heilig woord bedacht worden, totdat de volkomenheid van uw rijk komen, waarin gij, o Heere, alles zult zijn in allen. Amen. Deze gemeente de Heilige Schrift vanavond op deze dankdagavond, de klaagliederen, jazeker, de klaagliederen, het vijfde hoofdstuk, het laatste klaaglied van dit aangrijpende Bijbelboek, klaagliederen 5. Daar lezen we het woord van de Heere als volgt. Gedenk, Heere, wat ons geschied is. Aanschouw het. Zie onze smaad aan. Ons erfdeel is tot de vreemdelingen gewend. Onze huizen tot de buitenlanders. We zijn wezen zonder vader. Onze moeders zijn als weduwen. Ons water moeten we voor geld drinken. Ons hout komt ons op prijs te staan. We lijden vervolging op onze halzen. Zijn we moe? Men laat ons geen rust. We hebben de Egyptenaar de hand gegeven en de Assyriër om met brood verzadigd te worden. Onze vaders hebben gezondigd. Ze zijn niet meer. En wij dragen hun ongerechtigheden. Knechten heersen over ons. Er is niemand die ons uit hun hand rukken. We moeten ons brood met gevaar voor ons leven halen. vanwege het zwaard van de woestijn. Onze huid is zwart geworden gelijk een oven, vanwege de geweldige storm van de honger. Ze hebben de vrouwen te Sion verkracht en de jonge dochters in de steden van Juda. De vorsten zijn door hun hand opgehangen. De aangezichten van de ouden zijn niet geëerd geweest. Ze hebben de jongelingen weggenomen om te malen. En de jongens struikelen onder het hout. De ouden houden op van de poort. De jongelingen van hun snarenspel. De vreugde van ons hart houdt op. Onze rijdans is in treurigheid veranderd. De kroon op ons hoofd is afgevallen. O wee nu ons er dat we zo gezondigd hebben. Daarom is ons hart mat. Om deze dingen zijn onze ogen duister geworden. Om des berg Sions wil die verwoest is. Waar de vossen oplopen. Gij, o Heere, zit in eeuwigheid. Uw troon is van geslacht tot geslacht. Waarom zoudt ge ons steeds vergeten? Waarom zoudt ge ons zo lange tijd verlaten? Heere, bekeer ons tot u. Zo zullen we bekeerd zijn. Vernieuw onze dagen als van ouds. Want zoudt ge ons ganselijk verwerpen? Zoudt ge zo zeer tegen ons verbolgen zijn? Aldus gemeente de lezing van het heilig woord van de Heere. Laten we samen bidden. Wat een neerslachtigheid, Heere. Wat een treurnis. Welk een verdriet. Rouw zelfs, diepe rouw, spreekt uit deze woorden. Die we zojuist uit uw eigen woord geput hebben en die in onze oren klonken. Dan moet er wel heel wat gebeurd zijn. Dan moet het wel tot in een dieptepunt geraakt zijn. Om zulk een gebed, zulk een klaaglied, zulk een Jeremiade tot u de Heere te richten. En dat vanavond. En dat, Heere, op onze dankdag. En dat, wanneer we, zoals we ook vanmiddag al hoorden, en dat terwijl er zoveel reden is om uw naam ootmoedig te erkennen. Voor de zegeningen die u gaf. En voor de hulp en moeite en zorg. Is dit het dan waar het op uitloopt? Komen we dan niet verder dan dat? Heere, uw woord laat ons in ieder geval weten. Dat u van de diepste moeite en zorgen. En dat u van de grootste smart af weet. Want met het oog daartoe immers, hebt u het in uw woord ons bekendgemaakt. Zijn deze diepe woorden van de profeet Jeremia geworden tot woorden waarvan de Heilige Geest gewild heeft dat ze ook in late eeuwen zoals de onze nog gelezen en gehoord zouden worden. En vanavond mogen we ons oor neigen en ons hart richten op de stem van dit klaaglied. En tegelijkertijd, opdat uw naam geëerd en geprezen wordt, Heere. Dat is immers de belijdenis die we zojuist in gemeenschap met de kerk der eeuwen beleden hebben. Uw naam worden geheiligd. Geef dat we uw recht kennen. Dat we u aanroepen op de wijze zoals u dat van ons wilt. Dat we u door genade ook mogen kennen, Heere. Als de God van ons leven. Als die Heere van wie we vanmiddag zongen. Deze God is onze God. Hij is ons deel, ons zalig lot. Door tijd nog eeuwigheid te scheiden. Ter dood toe zal hij ons geleiden. Maar dat dan ook. Dat dan ook. in alle omstandigheden en door alle omstandigheden van het leven heen, opdat uw naam om onzentwil niet zou worden gelasterd, maar zou worden geëerd en geprezen daarin dat we u erkennen als die God die ons leven leidt. Over de hoogvlakte van het leven, bij dagen van grote blijdschap en bijzondere zegen, zoals dat onder ons ongetwijfeld bij deze en gene ook in de afgelopen periode geweest is. Maar ook in momenten van diepe rouw en van aangrijpende ontreddering misschien. Dat we elkaar misschien wel in ons huwelijk, dat we elkaar aankeken en dat we tegen elkaar zeiden, maar hoe het nu moet. Hoe zullen we de volgende stap kunnen zetten? Wat zal de komende tijd ons brengen? Welke berichten zullen tot ons gericht worden? Hoe zal het nu moeten? En dan toch te weten, Heere, dat we in welke omstandigheid we ook zijn, nogmaals, van zegen of van zorg, van blijdschap of van rouw, dat we zouden weten, God zit op de troon en Hij regeert alle dingen. En Hij richt het leven van de mens daartoe, hoe dan ook, dat uw naam geëerd en geprezen worden en niet gelasterd. Heren, we bidden u of u ons ook vanavond iets wilt tonen van de geheimen van uw woord. En dan niet zozeer uit wetenswaardigheid, wanneer een wat onbekend schriftgedeelte voor ons mag opengelegd worden, maar dat ons hart geraakt wordt. Dat ons leven vernieuwd wordt. Dat ons verstand verlicht wordt. Dat we mogen beseffen. Deze is God. Ja, zelfs deze God is onze God van zaligheid. Deze God is onze God van volkomen zaligheid. En bij de Heere zijn uitkomsten. Tegen ziekte en nood. Ja, zelfs tegen duisternis en dood. Wilt u uw woord openen voor ons hart? En u bent ertoe in staat, Heere, de Heilige Geest, om ons hart te openen voor uw woord. Wat zal dat een dankdag zijn? Dan zal Heere deze dag aan haar doel beantwoorden. Wanneer we u mogen kennen, voor het eerst of opnieuw. Dat is immers naar uw woord, dit is het eeuwige leven. Dat ze u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus. Door u gezonden, die zijn missie volbracht heeft en die alle dingen gedaan heeft die bij u te doen waren en die nu zit in de troon aan de rechterhand van de Vader en die de geschiedenis van het kleine mensenleven, maar ook van dit totale wereldbestel, heen stuwt naar zijn toekomst. Gedenk ons, wilt uw zegen ons niet onthouden, uw geest ons genadig schenken en ons verhoren in uw ontferming, naar uw goede tierenheid, die tot in eeuwigheid is, om Jezus wil. Amen. We zullen gemeente zingen gaan opnieuw. We zingen Psalm 80. We zingen het eerste, het derde en het vijfde vers. We zingen na de prediking het laatste vers van Psalm 69, het loflied. Gehemel, aard en zee vermeld Gods lof. Psalm 69, vers 14. De verkondiging van het woord van de Heere op deze dankdagavond, gemeente, heeft als uitgangspunt het slot van Klageliederen 5 en daarmee dus ook het slot van dit boekje. De 5 klageliederen die daarin opgenomen zijn. De versen 19 tot en met 22 van hoofdstuk 5 vormen de tekst. Klageliederen 5 vanaf vers 19. We lezen daar het woord van de Heere als volgt. Gij, o Heere, zit in eeuwigheid. Uw troon is van geslacht tot geslacht. Waarom zoudt ge ons steeds vergeten? Waarom zoudt ge ons zo lange tijd verlaten? Heere, bekeer ons tot u, zo zullen we bekeerd zijn. Vernieuw onze dagen als van ouds. Want zoudt ge ons ganselijk verwerpen? Zoudt ge zozeer tegen ons verbolgen zijn? De tekst. Geliefde gemeente, jongeren, een week of wat geleden was het, nog niet zo lang terug. Een docente gaf les aan een groep scholieren in het voortgezet onderwijs. Het was de groep die net begonnen was in dit seizoen aan het eindexamenjaar. Die docente, ze vroeg de jongeren wat ze straks wilden gaan studeren. Want het werd toch wel tijd dat ze daarover na zouden denken. Maar het verraste haar, ze wisten het niet. Hoezo weten jullie dat niet? Antwoord vanuit de klas: omdat het onzeker is, mevrouw, wat er allemaal nog gaat gebeuren. Misschien stort de economie wel in, zei de een. Misschien is er dan wel een kernoorlog, zei de ander. En een jongen reageerde dat er ook nog wel eens een nieuwe pandemie zou kunnen komen. De lerares wilde hen opvrolijken. Maar ze wist eigenlijk niks te bedenken. En in haar column hierover schreef ze: het was allemaal waar wat die jongelui zeiden. Wat is er de laatste tijd veel veranderd? Zo vervolgde ze. Het gewone en het alledaagse is de laatste tijd in een totaal ander licht komen te staan. Nou, som maar op. Oorlog, corona, stikstof, inflatie, een asielcrisis, een wooncrisis. Allerlei zekerheden lijken weg te vallen. Hoe kunnen, nog steeds al dus die docenten, hoe kunnen onze jonge mensen nog enige verwachting koesteren aangaande hun toekomst? Einde citaat. Ik las deze overwegingen van die docenten in een seculiere krant. Nogmaals, nog maar een enkele week geleden. En ik bedacht, het meest aangrijpende van de crisis van Nederland in 2022 is hiermee nog niet eens genoemd. Bent u het met me eens? De geestelijke crisis. De normloze moraal van onze dagen. De verwildering op seksueel gebied. De verwarring rond gender, huwelijk en relaties. De jaarlijkse 30.000-voudige moord op het ongeboren leven. En meer. Al met al een algehele bijkans, algehele verlating van de Heere en zijn dienst. En misschien wel het ergste. De kerk in ons land. En dat ben ik. Dat bent u. En jij hoort er ook bij. De kerk in ons land. Wat zich nog christen noemt. Eén en al verwarring en ontreddering. Ondertussen heeft Gods woord, gemeente, het al gezegd, veel eeuwen geleden. Het oordeel begint bij het huis van God. Wel, in die ernstige situatie, en ontken het maar eens, in die ernstige situatie ontvangen wij vandaag onze dankdag. Jawel, dankdag voor gewas en arbeid. En daar hoorden we vanmiddag al over, zeker. Veel reden om de Heere te danken en hem te erkennen voor de zegeningen van het afgelopen seizoen. De Heere spaarde en bewaarde in ieder geval ons. En dat geeft veel reden tot dankbaarheid. Maar gemeente, laten we vanavond maar de toon van de verootmoediging zoeken. En de Heere geven ons die. In de erkenning van onze nood en onze schuld. Maar niet zonder. Niet zonder het gebed om verlossing en genade. Gemeente, zo luisteren we vanavond naar wat ik maar noem het laatste gebed van Jeremia. Het laatste gebed van Jeremia. En ik lees daarin drie elementen. Allereerst zijn belijdenis aangaande de Heere. Vers 19. Zijn belijdenis aangaande de Heere. Vervolgens zijn herhaald vragen aan de Heere. Vers 20 en vers 22. En tenslotte zijn dringend smeekgebed tot de Heere. Vers 21. Het laatste gebed van Jeremia. Zijn belijdenis, zijn vragen en zijn dringend smeekgebed. Laten we eerst een ogenblik luisteren naar de achtergrond. De donkere, onmiskenbaar donkere achtergrond van dit gebed van de profeet. Gemeente, jongens en meisjes, het is niet te veel gezegd. Wat ik in een verklaring vond. Klaagliederen is het boek van de dodenklacht. Het was, en dat weten we wel, onder de Joden het gebruik, daar waar iemand overleden was, om klaagvrouwen in te huren die klaagzangen lieten horen. Wel, zo is het ook hier. Zo begint immers Klaagliederen. Vers 1 van hoofdstuk 1. Hoe zit die stad zo eenzaam, die vol volk was? Ze is als een weduwe geworden. Zij die groot was onder de heidenen, een vorstin onder de landschappen. Ze is zijnsbaar, dat betekent haar economie is geheel afhankelijk geworden van anderen. Ze weent steeds des nachts, haar tranen lopen over haar wangen. Ze heeft geen trooster onder al haar liefhebbers. Een dodenklacht. Het sterfhuis is Israël. En de beweende dode is de godsstad, Jeruzalem. We kennen de achtergrond. Het vreselijke is gebeurd. Na een langdurige belegering door de machtige legers van koning Nebukadnezar is Jeruzalem in bloed en vuur ondergegaan. Verwoest door de legers van Babel. Koning Nebukadnezar, hij was een geesel in Gods hand. De overmachtige soldaten van Babel hebben op enig moment een bres kunnen slaan in de muren. En als wilde horden zijn ze doorheen gestormd. En in de stad breekt een vreselijke paniek uit. Maar de soldaten van Babel zijn genadeloos. Mannen worden vermoord. Vrouwen geschonden. Kinderen neergemaaid. En het bloed van de getroffen mensen stroomt door de straten van de Godstad. Jeremia is er ook bij. Maar als dat alles gebeurt, zit hij in de gevangenis. Hoe dan? Wel vanwege de waarschuwingen die hij telkens aan de koning en het volk liet horen. Waarschuwingen en opdracht van de Heere. Vermaningen om toch te bukken. Te bukken onder het oordeel en zich aan de koning van Babel over te geven. Vele jaren lang, decennia lang, had de profeet in de opdracht van de Heere zijn vermaningen doen horen en opgeroepen tot bekering. Maar het gevolg was dat deze man als staatsgevaarlijk werd aangemerkt, want men meende hij ondermijnde het moreel van het volk. Hij was geroepen tot priester, Jeremia. Daar had hij niet naar gesolliciteerd, jongens en meisjes. Er waren geen vacatures voor profeet. Maar deze priesterzoon werd in zijn nek gepakt door de Heere zelf. En hoe jong hij ook was, en hij protesteerde met een beroep op zijn jongheid, maar hoe jong hij ook was, hij moest en hij zou en hij deed. En de Heer had het tot hem gezegd, Jeremia, overal waarheen ik u zenden zal, zult gegaan. En alles wat ik u zeggen zal, zult gespreken. En hij had het gedaan. Hij had het gedaan in getrouwheid aan zijn zender, maar gemeente ook. En lees heel dat boek van Jeremia maar door, zijn profetenboek, met een overstelpende liefde. Liefde voor het volk, dat hij niet over had voor het oordeel. En daarin ook de liefde van de Heere voor dit volk vertolkte. De klacht van de Heere was de zijne. Mijn volk heeft 2 boosheden begaan. Mij, de springader van het levende water, hebben ze verlaten. En ze hebben voor zichzelf bakken uitgehouwen. Bakken die geen water houden. Maar het volk en de koning, ze luisterden niet. Israël verliet de Heere en zijn geboden. Het heeft zich andere goden naar zijn eigen lust verkoren. En nu heeft zich het oordeel inderdaad voltrokken. En wat voor een oordeel? Het volk van de Heere is weggevoerd naar Babel. Het land van de Heere is door de heidenen vertreden. De stad van de Heere is verwoest. Het heiligdom van de Heere is verbrand. Het vuur van het altaar des Heeren is gedoofd. En waar de ark des Heeren gebleven is, niemand die het weet. En de dienst der verzoening is gestopt. En de profeet des Heeren is eenzaam achtergebleven in Jeruzalem. En zo klaagt hij zijn klacht en zingt zijn lied. Een jammerlijk lied. Ondertussen, gemeente, zijn de klaagliederen ook echte liederen. Ik wil er even iets van zeggen. U kunt het in uw eigen Bijbel, zeker in de Statenvertaling, maar ook in andere vertalingen, heel nadrukkelijk zien. In een heel bijzondere dichtvorm. 5 liederen zijn het, verdeeld over 5 hoofdstukken. En de meeste daarvan hebben 22 versen. Alleen het middelste, hoofdstuk 3, heeft 3 × 22 versen. En elk hoofdstuk, behalve dan het laatste, is een zogenaamd acrostichon. En elke eerste letter van elk klaaglied volgt zich naar de orde van het Hebreeuwse alfabet. Een schone liedvorm, die als het ware de inhoud extra aangrijpend maakt. Wel, onze tekst, de versen 19 tot en met 22, vormt duidelijk, gemeente, de climax van deze klaagliederen. Nog 1 keer geeft de zuchtende en smekende dichter stem aan de nood die op zijn verwonde hart ligt. Aan het begin van hoofdstuk 5 heeft hij als het ware de Heere erbij geroepen. En gevraagd, Heere, u ziet het toch wel. Heere, het gaat aan u toch niet voorbij. Vers 1. Gedenk, Heere, wat ons geschied is. Aanschouw het en zie onze smaad aan. Heere, aanmerk toch de nood die zich voltrokken heeft in het land van Juda en in de stad die uw stad is, Heere. Ons erfdeel is tot de vreemdelingen gewend en onze huizen zijn nu voor de buitenlanders, voor zover ze er nog staan. Direct aan onze tekst voorafgaande, de versen 16 tot en met 18, spitst de profeet, gemeente, dat nog toe, gericht op Sion. Sion. Sion was toch de berg die de Heere verkoren had? Waarvan de Heere gezegd had, hier zal ik tot in eeuwigheid mijn woning hebben. Sion. Maar nu, lees vers 18. De berg Sion, ach. O, wat gaat het de profeet aan het hart, de berg Sion, het hart van de stad en de stad is het hart van het land. De berg Sion is verwoest, waar nota bene de vossen oplopen. Ik weet niet of u het schilderij van Rembrandt kent, misschien heb je al een Rembrandt-bijbel, daar staat hij ook in. Schilderij van Rembrandt waarin hij de treurende profeet uitbeeldt. En Rembrandt op zijn manier van schilderen, clair obscuur, zet de profeet in een helder licht. Maar daarmee worden de diepe groeven van zijn gezicht en zijn treurige gelaat des te duidelijker. De profeet die in een treurende houding op zijn arm steunt. En die bij zich een boek heeft. En op dat boek heeft Rembrandt ter verduidelijking het woord Biblia geschreven. De Bijbel, de profeet die getrouw aan de schrift zijn werk verricht heeft, maar nu geschokt en verbijsterd als een ontredderd mens daar treurt. En op de achtergrond, een beetje in het duister, maar toch heel duidelijk geschilderd, op de achtergrond de stad die in brand staat. Sion, de berg Sion, waar de vossen op lopen. Wel gemeente Sion, wat was Sion? Om bij onze tekst te komen, wil ik dat nog even verduidelijken. Wat was Sion? Nog een meter Sion. De profeet spreekt er nog alles over in zijn profetieën. Sion, in Sion had de Heere zijn troon. De troon der heerlijkheid. Een hoogheid van het eerste aan, hoofdstuk 17. Is de Heere niet de Sion? Is haar koning niet bij haar? En bij gelegenheden was het ook het pleidooi van Jeremia geweest. Versmaad ons niet om Sions wil. Werp de troon van uw heerlijkheid niet neer. Sion, Gods troon. En nu is die troon van God teniet gemaakt. Nu is Sion verwoest. En de troon van de Heere is neergeworpen. En Jeremia ziet het als met eigen ogen. Wat een aanvechting voor deze vrome en trouwe profeet. Nu is het gebeurd waar hij jaren voor gewaarschuwd heeft. En als Jeremia de psalm gekend heeft, ik denk het, psalm 79. Dan heeft hij hem gezongen, getrouwe God. De heidenen zijn gekomen. Ze hebben stout uw erfland ingenomen. Jeruzalem, de tempel, uw altaren, het ligt al verwoest door die geweldenaren. Waar is de troon van de Heere nu? Wel gemeente, is er groter nood denkbaar. De preek van vanavond raakt enigszins aan die van vanmiddag. Waar we moesten constateren dat de Heere zelfs in een wat eerdere tijd, en toen in het tienstammenrijk, de profeet Elia het zwijgen oplegde. De bediening van God was gestild, wel hier nog aangrijpender. En de profeet heeft geklaagd. Wat een nood en wat een zorg. En de godsregering, de profeet zal er zijn vragen bij gehad hebben. Nochtans heb ik met al mijn kracht die godsregering overdacht. Maar het was een stuk dat in mijn oog mij moeilijk viel en veel te hoog. Wel nu gemeente, dat is de achtergrond van de woorden die we vanavond overdenken. En als ik van daaruit probeer een enkele lijn te trekken, gemeente, dan zou dat natuurlijk kunnen, en ik wil dat ook wel een ogenblik doen, dan zou dat kunnen naar het persoonlijke leven. En vanmiddag ging het er ook al een ogenblik over. Wanneer voor je besef de aanwezigheid van God verdonkerd is. En wellicht was het in een verleden tijd, misschien nog niet eens zo lang geleden, dat je het met vreugde mocht instemmen, namelijk dat de aanschouwing van het aangezicht van de verzoende God zoeter was dan het leven. Wanneer je de Heere zo misschien wel naar je ervaring mocht kennen van aangezicht tot aangezicht. En wanneer zijn woord je mocht aanspreken. En wanneer de vergezichten van het leven met de Heere zich voor je ogen ontplooiden en de Heilige Geest je leerde te putten uit de bronnen die er zijn in de Heere Jezus Christus. Maar het is anders geworden. Zo kan het. En dan is dat boek Klaagliederen en zeker ook het slot van hoofdstuk 5 is misschien precies de tekening van uw ervaring. Misschien wel op dit ogenblik, wanneer je het met onze Dordtse leerregels moet beleiden, dat de verberging van Gods vriendelijk aangezicht, het aangezicht van de verzoende God, bitterder is dan de dood. Nou, dan zijn we in de sfeer van klaagliederen. Bitterder dan de dood. In je persoonlijk leven. Maar gemeente, ik wil de lijn vanavond toch enigszins verder, wat breder trekken. De situatie in onze samenleving. Is het vergezocht? Wanneer ik aangaande de dingen die hier in klaagliederen genoemd worden, op een bepaalde wijze terugzie in onze huidige samenleving. Er zijn tijden geweest, gemeente, zeker hier op Flakkee, maar in grote delen van ons land, er zijn tijden geweest in de geschiedenis dat het woord van de Heere en zijn dienst beslag legde op de samenleving. Dat er geluisterd werd naar kinderen van God die onderwijs gaven aan anderen. Dat er respect was voor mensen die gingen in het pad dat de Heere hun wees. Dat het stempel van het woord van God duidelijk kenbaar was. Ja, ook toen nog. In de wetgeving voor ons land. Natuurlijk, we hoeven het verleden niet te verheerlijken. Ook toen was er veel afval en godloosheid, zeker. En toen gold het natuurlijk, ja zeker, toen gold het ook. Het is niet alles Israël wat Israël heet. En ook toen was er veel naamchristendom. Maar hoe dan ook. In de samenleving waren toch nog veel normen en waarden die ontleend waren aan de wet van de Heer. Maar dat is anders geworden. Gemeente, dat is geheel anders geworden. Kijk daar niet langs heen, maar zie het onder ogen. En nu zal ik vanavond niet een opsomming gaan geven van allerlei dingen, allerlei verschijnselen waaruit dat verval blijkt. Lees je krant maar. Maar lees dan wel een goede krant. Waarin ook de duiding in het licht van Gods woord omschreven wordt. Maar gemeente, het is toch onmiskenbaar. We leven in een tijd van grote afval van de dienst van de Heere. Er is een wereldwijde drive van de boze om God zelf, uit de samenleving te verwijderen. En de duivelse machten, vaders en moeders, opa's en oma's, trouwens, jongeren, de duivelse machten grijpen met name naar onze jongeren. Om ze mee te sleuren bij de Heere en zijn dienst vandaag. De geestelijke boosheden in de lucht. Een enkel voorbeeld? Nou ja, best. Enkele weken geleden in de Tweede Kamer, bij de behandeling van het transgenderwetsvoorstel. Deze wet wil de vrijheid, ook van jongeren, om tot geslachtsverandering te komen, nota bene, verruimen. Wel, het was bij die gelegenheid dat SGP-Kamerlid Bisschop wees op de schepping en het woord van God citeerde. God schiep hen. Man en vrouw schiep hij hen. Waarop Kamerlid Sylvana Simons van Bijeen reageerde met, en gemeente, dat is cruciaal, dat is kenmerkend, reageerde met: God heeft geen deel aan dit debat. God heeft geen deel aan deze problematiek. Gemeente, dat is wat er onder ons gaande is. God moet worden afgerekend met hem. Goddeloze machten zijn bezig, en dan kom ik bij mijn tekst, zijn bezig om zijn troon uit onze samenleving te verwijderen. Het is al een aantal jaren geleden. Het was in het verband van de storm ten gevolge van de Nashville-verklaring, dat burgemeester Femke Halsema het met zoveel woorden tijdens een demonstratie bij het homo-monument zei: liefde heeft geen moreel oordeel nodig. Gemeente, voelt u wat daarin gezegd is? Liefde heeft geen moreel oordeel nodig. Wat zich aandient als liefde, wat wie dan ook met wie dan ook wil doen, dat valt buiten de wet van God. Daar heeft God niks mee te maken. Dat is kenmerkend voor onze postmoderne samenleving. Gemeente, en die ontwikkeling gaat razendsnel. Anno 2022 worden er zaken besproken en worden praktijken beoefend waar we 10 jaar geleden, zo kort nog, waar we 10 jaar geleden geen besef van hadden. Wie zou niet wenen als je denkt en kijkt op je kinderen en je kleinkinderen? Wenen. Nou gemeente, dat doet Jeremia. Dat doet Jeremia. Hartstochtelijk wenen. Doen wij het ook. Gemeente, doen wij het ook. Misschien niet zo luidruchtig. Het hoeft niet op papier te komen. Maar ken je die plek in je huis waar je naast de nood van jezelf ook de nood, wellicht de toekomstige nood van je kinderen en je kleinkinderen brengt. En de ontwikkelingen in de samenleving. En waar je als Hiskia de brieven van Sanherib en Rabsaké voor de Heere neerlegt. Misschien wel de krant. En zegt, Heere, kijk nou toch eens. Heere, gedenk ons toch. Ziet u het toch ook, Heere? Wenen. Dat doet Jeremia. Maar gemeente, dat is niet het enige wat Jeremia doet. Vers 19. Gij, o Heere, zit in eeuwigheid. Uw troon is van geslacht tot geslacht. O Jeremia, Jeremia, hij beleidt de nood en de smart en zijn schuld. Jawel, zijn schuld. Vers 12, de kroon is van ons hoofd afgevallen. O wee nu onzer, dat we zo gezondigd hebben. Hij sluit zichzelf in de belijdenis van schuld en nood. Maar dat is niet het enige. Jeremia, gemeente, geeft hier een krachtig getuigenis. Waarvan? Gemeente, van zijn geloof dat uitziet boven alles wat zichtbaar is. Daarmee zijn de omstandigheden niet veranderd. Maar gemeente, weet u wat veranderd is? Zijn blikrichting. Begrijp je het? Zijn blikrichting. In vers 19 ziet hij omhoog. Gij, o Heere, zit in eeuwigheid. Uw troon is van geslacht tot geslacht. Hij ziet omhoog. Misschien heeft hij het wel zingend gedaan. Gij heft mijn hoofd omhoog en doet me uw gunst aanschouwen. Ik riep God niet vruchteloos aan. Hij wil mij niet versmaden in al mijn tegenheden. Hij ziet van Sion, van Sion. Zijn plaats. Hij ziet van Sion neer, de woonplaats van zijn eer. En hij hoort mijn gebeden. Wel gemeente, dat gaf mij aanleiding en reden en vrijmoedigheid om deze in eerste instantie zo sombere tekst een dankdag aan de orde te stellen. Dit, gemeente, is dankdag. Dit is dankdag. Als je dit verstaat. Als je hoger ziet dan de omstandigheden. Wat zegt Jeremia hier? Heere, oh, het gaat me aan het hart. En ik begrijp het niet. En ik kom er niet mee klaar. En ik vind het verschrikkelijk. Namelijk dat ze uw troon hebben afgebroken. Uw troon in de Godstad, waar u zoveel eeuwen zetelde. Van waar u, o Heere, het volk regeerde en beschermde. Waar u troonde, boven de cherubs, waar het bloed der verzoening werd gesprengd. Maar uw eigenlijke troon is in de hemel. Onaantastbaar en eeuwig. Gij, o Heere, zit in eeuwigheid. Uw troon is van geslacht tot geslacht. Nogmaals, daarmee is de situatie niet minder ernstig. Ze lijkt hopeloos, maar in dit licht is ze niet hopeloos. Jeremia beleidt hier, Gode zij dank, dat Jeruzalem verwoest is, dat het volk is weggevoerd, dat aan de bediening der verzoening, de zichtbare gestalte van uw aanwezigheid, Heere, dat er een einde aan is gekomen, dat doet niets teniet aan het feit dat ik geloof, waar ik mijn betrouwen op stel. Gij, o Heere, zit in eeuwigheid. Uw troon is van geslacht tot geslacht. Gemeente, voelt u het? Voelt u het wat hier staat? Er staat hier, gij, o Heere, zit in eeuwigheid. Voel je daar met me, daarin mee iets van de vastheid en de onaantastbaarheid van de eeuwigdurende trouw van de Heere? Hij zit op de troon in eeuwigheid. En er is geen kracht, geen macht ter wereld die hem van die troon kan verwijderen. En dan ook dit, ik stip het maar aan, van geslacht tot geslacht. Gemeente, dat is meer dan van eeuwigheid tot eeuwigheid. Maar van geslacht tot geslacht wil zeggen dat de betekenis en de zegen daarvan afdaalt tot de geslachten. Hoe? Weet Jeremia niks van. Hij ziet het niet. En hij weet het niet. Maar hij gelooft het wel. Uw troon, o Heere, is van geslacht tot geslacht. En als ik op het komende geslacht zie, zegt Jeremia, o, ze zijn inmiddels in Babel gearriveerd. En wat zal er van komen? Zullen ze daar de invloed van die heidense cultuur in ademen? Zullen ze geïnfecteerd worden door de afgodendienst van Babel? Maar hoe dan ook, hoe dan ook. Heer, ik weet het niet hoe. Maar dit is mijn belijdenis. Uw troon is van geslacht tot geslacht. Uw raad zal bestaan. En u zult al uw welbehagen doen. Gemeente, dat is het geloof. Dat is het geloof van Jeremia. En van hieruit lezen we nu verder in onze tekst. Want als Jeremia dit leert geloven, dat boven alle geweld van de boze, de Heere toch onverstoorbaar en onaantastbaar zetelt op zijn heilige troon, wel, dan concludeert de profeet niet gemakshalve, nou, dan zal het wel weer goed komen. Nee, dat niet. Dat niet. Maar dat geeft hem vrijmoedigheid, gemeente, om al zijn klemmende vragen, als het ware de losse einden, de rafels van heel zijn gedachtencomplex, de noden die hem bestormen, om ze ongekunsteld en ongepolijst bij de Heere te brengen. De klemmende vragen, hij waagt het erop om zijn hart met al zijn nood en al zijn vragen bij de Heere te brengen. En hij doet het omdat hij ervan weet, omdat hij erop vertrouwt, omdat hij het gelooft dat de troon van de Heere in eeuwigheid is, die betekenis heeft van geslacht tot geslacht. En zo gaat hij bidden, gemeente, een aangrijpend gebed. Toen ik me voorbereidde op de verkondiging vanuit dit woord, bedacht ik, zou ik zo wel durven bidden? Moet je eens meelezen, vers 20. En dan slaan we 21 even over en dan gaan we direct door naar 22. Waarom zoudt ge ons steeds vergeten? Waarom zoudt ge ons zo lange tijd verlaten? Waarom zoudt ge ons gans verwerpen? Waarom zoudt ge zo zeer tegen ons verbolgen zijn? Jeremia, durf jij de Heere zo ter verantwoording te roepen? Waarom, Heere? Zeg het eens. Verklaar het eens. Is dat het? Trouwens, Jeremia, je weet het antwoord wel. Waarom dat allemaal gebeurd is. Je hebt het toch zelf gepreekt? En durf je dat nou zo te zeggen? Dat bij de Heere te brengen? Waarom? Eigenlijk tot 4 keer toe. Zo mogen we het lezen. Je hebt het zelf gezegd. Je hebt het zelf gezegd, wij hebben gezondigd. En onze vaderen tevens, zwaar gezondigd. En je hebt het zelf gepreekt. Wat klaagt dan een levend mens en ieder klagen vanwege zijn zonde? Heb je het niet steeds weer aan het hart van het volk gebracht? We hebben overtreden, we zijn weer spannig geweest. Daarom hebt ge ons niet gespaard. Ween u onzer dat we zo gezondigd hebben. Maar Jeremia, durf je het zo bij de troon van de Heere neer te leggen? Gemeente, laat het duidelijk zijn. De profeet roept de Heere niet ter verantwoording. Nee, nee, hij weet dat hij een mens is. Weet u het nog van vanmiddag? Dat ik een mens ben en niet meer. Maar dat God, God is. En daarom durft hij het zo bij de Heere te brengen. Hoe dan? Nou, gemeente, als een schreeuw uit de nood. Niet gepolijst, nogmaals. Maar de ruwe kanten zitten eraan. Een schreeuw vanuit de nood. Maar dan tegelijkertijd dit. Een appel op de troon van God in de hemel. De profeet die zijn toevlucht neemt. Tot het enige adres waar je tot je eigen zaligheid heen de toevlucht nemen mag. En zo brengt hij de nood van land en volk op een aangrijpende wijze bij de Heere. En daarin, gemeente, staat hij in een traditie. In een traditie van diverse psalmen ook. Ik zal ze u niet allemaal voorhouden, maar lees eens bijvoorbeeld Psalm 13. Psalm 13, dit is maar een korte psalm, daar ook. Hoe lang, Heere, zult ge me steeds vergeten? Hoe lang zult ge uw aangezicht voor mij verbergen? Hoe lang zal ik raadslagen voornemen in mijn ziel? Droefenis in mijn hart bij dag. En is het niet eenzelfde geluid dat straks vanuit het oord van ballingschap en het eind daarvan uit de mond van die ballingen ten hemel klinkt? Heere, ge hebt ons verlaten. Ge hebt ons vergeten. Nou, gemeente, dat suggereert die roep van de nood hier van Jeremia ook. Door de Heere vergeten te zijn, nu en voor altijd misschien wel. Door hem verlaten te zijn. Ja, zelfs door de Heere geheel en al verworpen te zijn. Voorwerp van zijn verbolgenheid door de zonde. En Jeremia zegt hier als het ware, o God, het zal toch niet. En hij snikt het uit, hij moet het kwijt. Want het is een aangrijpende zwaarte die zijn schouders naar beneden drukt en zijn hart doet ineenklimpen. Heere, het zal toch niet. Daar eindigt het mee. Heere, zoudt ge zozeer tegen ons verbolgen zijn? Vraag je het ook wel eens aan de Heere? Als je op jezelf ziet. Als je zegt, Heere, ik, Heere. Ach, uit de diepte roep ik tot u, o Heere. Heere, hoor naar mijn stem. Laat uw oren opmerkende zijn op de stem van mijn smeking. Want Heere, als u doet naar mijn zonde, Heere, dan ben ik er al niet meer. Want dat u mij vergeet en mij verlaat en mij verwerpt, Heere, het is niet anders dan wat ik verdiend heb. Omdat ik u vergeten heb. Omdat ik u verlaten heb. Omdat ik u verworpen heb. Maar Heere, ach, het zal toch niet. Gisteravond, gemeente, mocht ik in een school in het midden des lands iets zeggen over de christelijke opvoeding en het christelijk onderwijs in een brede kring van leerkrachten. Het ging met name over wat vanuit de Bijbel aan de kinderen mag worden meegegeven. En toen kreeg ik, en daar schrok ik eigenlijk wel van, toen kreeg ik een vraag van een van die leerkrachten, kennelijk omdat ze dat wel eens hoort noemen, dat je toch eigenlijk zomaar niet mag pleiten op het woord van God. Dan moet er eerst wat in je zijn om te pleiten. Dat kunnen we helemaal niet, dominee, pleiten. Ach, gemeente, ik heb maar dat bekende versie geciteerd. Open maar je mond. Vraag het aan mij vrijmoedig. op grond van mijn trouwverbond. Want al wat je ontbreekt, dat schenk ik als je het smeekt, mild en overvloedig. Heeft de Heere Jezus het niet gezegd? Al wat je de Vader bidt in mijn naam, dat zal ik je geven. En indien gij die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven. Hoeveel te meer zal mijn Vader in de hemel de geest geven. En hen die hem daarom bidden. Jongens en meisjes, gemeente. Eén ding en nog een ding. Het ene ding is, zie de feitelijke situatie onder ogen. Loop er niet langs heen. Kijk er niet langs. In je eigen leven dat allereerst. In je eigen leven. Een verloren mens buiten het paradijs. Kijk er niet langs heen. Maar neem het zo serieus als de Heere Jezus het serieus nam in zijn prediking. Dat is het ene. Ik weet er verder niet over uit, maar u begrijpt het wel. En de tweede. Ga ermee naar de Heere. Zoek hem. In de nood van je eigen bestaan. En de nood van je kinderen en je kleinkinderen. Heere, waarom zoudt ge ons steeds vergeten? Ik heb wel verdiend, Heere, maar doe het toch niet. Waarom zoudt ge ons zo lange tijd verlaten? Heere, ik heb het verdiend, maar doe het toch niet. Heere, waarom zoudt ge ons gans verwerpen? Heere, ik heb het verdiend, maar doe het toch niet. Heere, zoudt ge zo zeer tegen ons verbolgen zijn? Heere, ik heb het verdiend, maar doe het toch niet. De Heilige Geestgemeente heeft gewild dat deze woorden de laatste zouden zijn, opgetekend uit de mond van de profeet Jeremia, die ook in 2022 nog zouden klinken. Als de rol van klaagliederen in de synagoge na de ballingschap gelezen werd, dan vonden de rabbies dat eigenlijk te stuitend en te aangrijpend om met deze laatste woorden van de klaagliederen de kahal, de gemeente, naar huis te sturen. En ze hadden dan de gewoonte om er nog een paar mooie beloften of andersoortige, fijne woorden aan toe te voegen. Want met deze woorden kun je de mensen toch niet naar huis sturen. Hetzelfde deden ze met de boekrol van Jesaja. Lees maar eens hoe die eindigt in Jesaja 66. Gemeente, zo niet. Zo niet. Neem het serieus. Laat het op je hart gelegd zijn. Heren, zoudt ge ons zo zeer verwerpen? O God, ik heb het verdiend. Maar doe het. Toch niet. Dat bedoelde Jeremia. En dat bedoelt de Heere. Om zo naar hem te gaan. En dan mag je je kinderen meenemen. Nou en dan tenslotte nog. We gaan even terug naar vers 21. Heere, bekeer ons tot u. Dan zullen we bekeerd zijn. Vernieuw onze dagen als van ouds. Jeremia heeft heimwee. Hij denkt terug aan vroege dagen. Toen het zo goed was. Toen het volk de Heere diende. Toen de Heere te midden van het volk woonde. Toen de priesterdienst werd beoefend. Toen de wierookgeur ten hemel steeg. Toen het bloed van het offer gesprengd werd. In het heilige der heiligen op het verzoendeksel. En toen de priester dagelijks zijn armen uitstrekte en de zegen van de Heer op het volk legde. De Heere zegende u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen het licht van zijn aangezicht over u en hij geven u vrede. De dagen van ouds en ze zijn er niet meer. Ze zijn er niet meer. En de profeet, hij heeft er heimwee naar. En hij vraagt, Heere, vernieuw onze dagen als van ouds. Hoe dan? Hoe dan? Hoe zal het kunnen? Heere, bekeer ons tot u. Dan zullen we bekeerd zijn. De prediking van Jeremia, gemeente, was juist steeds de roep aan het volk om zich te bekeren. Lees bijvoorbeeld het derde hoofdstuk van het profetenboek maar eens. Bekeert u, afkerige kinderen, spreekt de Heere, want ik heb u getrouwd. Ik heb een claim op u. U staat niet los van mij. Zo gij u bekeren zult, Israël, bekeer u tot mij en doe de verfoeiselen voor uw aangezicht weg. Alleen ken uw ongerechtigheid, dat ge tegen de Heere hebt overtreden. Dat was de zwiepende prediking van Jeremia. En hij werd er niet populair door. Ze gooiden hem in een put met modder. Maar Jeremia vervolgde zijn prediking. Weet het toch, ga er niet langs heen. Gebiedende wijs, imperatiefs, weet het, erken het, zie het met schrik. Laat u tot een zondaar maken die Gods genade behoeft. Maar ze deden het niet. En ze bekeerden zich niet. En gemeente, nu gaat de profeet opnieuw spreken. Opnieuw over bekering. Maar merkt u het op? Anders dan voorheen. Jawel, wel dit. De profeet erkent nog steeds dat er zonder ware bekering geen leven met de Heere is. Zonder bekering leven we buiten God en tegen God en zonder God. Gemeente, dat gold toen en dat geldt nog. Dat geldt nog. We kunnen klagen, gemeente, er zijn redenen toe. We kunnen klagen over onze tijd, over de afval van de levende God. En we kunnen bevreesd zijn over de dingen die komen. En ik noemde het aan het begin al, opgetekend uit de mond van die jongeren. Zal er misschien een kernoorlog komen? Zal het wat tot voor kort als onmogelijk werd beschouwd, zal het toch gaan gebeuren? Zal deze wereld te gronde gaan? En hebben we dat dreigwoord van Poetin serieus te nemen, namelijk dat de eerstkomende 10 jaren van een onvoorstelbare moeite en wreedheid zullen zijn, nog vele malen erger dan de Tweede Wereldoorlog. We kunnen klagen, maar gemeente, Gods woord roept op tot bekering. Dat we ons wenden tot hem. Dat we inkeren tot onszelf. Dat we ons afwenden van de zonde. En dat we heenkeren tot God. Voor het eerst en ook telkens opnieuw. Ik weet daar nu verder niet over uit. Lees zondag 33 van onze Heidelbergse catechismus maar. Maar gemeente, weet u wat de kwaal in Juda was? En weet u wat ook wel eens de werkelijkheid onder ons zou kunnen zijn? Het klinkt misschien wel vreemd, maar ik vrees het. Wat dan? Wel misschien dat er zo weinig onbekeerde mensen zijn. Wat? Dat er zo weinig onbekeerde mensen zijn. Ja, jawel, met onze mond wel. De een zegt, ik ben nog onbekeerd. Maar hij zegt het zonder nood. Of in ieder geval houdbare nood. En ik kan toch rustig gaan slapen. En een ander vindt van zichzelf dat hij wel bekeerd is. Een beetje bekeerd of heel erg bekeerd. Maar misschien nog nooit aan zijn onbekeerlijkheid ontdekt. En het boze en verdorven bestaan van zichzelf. Bekering, gemeente, bekering, dat is radicale bekering. Dat is wanneer ik voor de Heere niets achterhoud in de erkenning van mijn nood en schuld. Wanneer ik mezelf voor God ga verliezen. En me uitlever aan die God. Op hoop, tegen hoop. Wanneer ik, gemeente, en ik zeg het maar heel kort. Wanneer ik buiten de Heere Jezus niet meer kan blijven. Wanneer ik hem nodig heb. Christus Jezus, de zaligmaker. Wel, uw gemeente, dat was de oproep van Jeruzalem, van Jeremia. Bekeer u, bekeer u. Maar hier zegt de profeet het anders. Hij beleidt het en hij zal het gedaan hebben met een snik. En hij zal het zeggen, Heere, hij heeft het gezegd, Heere, ondanks de dringende en de dreigende prediking kwam het er niet van. Maar o God, als nu het volk van Juda weigert zich te bekeren. O Heere, doet u het dan maar. Doet u het dan maar, Heere. Bekeer ons tot u. Dan zullen we bekeerd zijn. Gemeente, hier wordt de, ja zeker, de scherpe eis van het woord van God wordt hier omgesmeed in een dringend pleidooi om de genade van God, opdat hij het doet. Opdat hij het doet. Ik denk aan het gebed van Augustinus. Heere, geef wat u eist. Werk wat u van me vraagt. En eis dan maar wat u wilt. Wel nu gemeente, de vraag vanavond is, ben je er al om verlegen geraakt? Ben je al door je eigen inspanningen heen gezakt? Misschien wel vrome inspanningen. Net als die lieve mevrouw, ja, een heel aardige mevrouw, in een van mijn eerdere gemeenten. Toen ik haar sprak, toen vertelde ze, ze meende op enig moment dat ze na lezing van het bekende boek van Petrus Immens, de godvruchtige avondmaalganger, zichzelf wel een zesje mocht geven. Ze was aardig op weg om te voldoen aan de kenmerken die ze in dat stichtelijke boek meende te ontdekken. Nu kon ze wel aan het avondmaal, dacht ze. Totdat ze in diezelfde week tot haar grote schrik ontdekte dat de Heere haar een 0 in plaats van een 6 gaf. En waar ze zoveel waarde aan had gehecht, moest ze inleveren. Wel gemeente, zalig. Zalig als je het allemaal mag inleveren. Had je misschien, en dat is een voorrecht, ja, in een bepaald opzicht zeker wel. Als je je eigen leven overziet en de dingen die samenhangen met bekering, met ware bekering, zijn je niet helemaal vreemd. Maar het zou zomaar kunnen dat ik erop ga bouwen en dat het wat wordt. Nou, bid dan dit gebed van Jeremia. Heere, wilt u het doen? Want vanuit mezelf, van beneden vandaan, zal er niks van komen, Heere. Maar uw werk, o Heere. Behoud dat in het leven. Want uw gemeente, dat is de preek. Dat is de dankdagpreek voor vanavond. En nu gaan we zingen. En God geven dat het in deze ware dankbaarheid mag opklinken. Als een werk van de Heere zelf. Gij hemel, aard en zee. Vermeld Gods lof. Laat al wat leeft zijn trouw en goedheid prijzen. Want God zal aan zijn Sion hulp bewijzen. En Juda's steen herbouwen uit het stof. God verandert mensen. Amen.
Thank you.
zullen gemeente de Heere danken en bidden. Heere, u hebt nog wat uitstaan. Er geldt nog een belofte. Die belofte, Heere, dat u het alles goed zal maken. Dat duisternis en dood zullen verdwijnen. Dat de boze in de put zonder bodem, geworpen zal worden. En waar hij geen enkele kracht en macht meer zal kunnen uitoefenen op degenen die u nodig kregen. Die het gebeden hebben totdat ze het ontvingen. Bekeer ons, Heere, dan zullen we bekeerd zijn. Laat dat de toon van deze dankdag mogen zijn, Heere, om wat u doet, om wat u heeft en om wat u geeft. In de grootste smarten, zo zingt de psalmist, blijven onze harten in de Heere gerust. Is dat geen dankdag? Wanneer de storm opsteekt, wanneer de boze zich laat gelden, wanneer moeite en zorgen ons deel zijn, bij alle zegeningen en vreugden, maar dan te weten van een God die op de troon zit. Ja, daar zit, wiens troon is van geslacht tot geslacht. Dan mogen we onze kinderen en kleinkinderen op u wijzen, Heere, opdat ook het navolgende geslacht op u zou hopen en buiten u niets zou kunnen zijn. Heb dank voor uw woord, Heere, dat u vandaag gaf, eenmaal en andermaal. En dat we er in alle rust, ongestoord, naar konden luisteren. Laat vandaag uw Heilige Geest in en met dat woord meegekomen zijn, Heere, om het gewicht ervan, de ernst ervan, maar ook de belofte ervan op ons hart te binden. Zodat we zonder u niet kunnen leven en niet kunnen sterven. In ons danken, Heere, hebben we ook veel te bidden. We weten niet precies wat we bidden zullen, wat we danken zullen, zoals het hoort. Maar laat uw Heilige Geest het ons leren, Heere. Laat al uw begeerten, zo is immers de vermaning, met bidden en smeken en met dankzegging bekend worden bij God. Heere, zo ligt het in elkaar. Dat waarvoor we u danken, tegelijkertijd is het ook ons gebed of u het wilt bestendigen, ons erbij wilt bewaren. Wilt u zo ook in de gemeente uw werk doen, Heere? Breng nog zondaren toe en wilt u uw kinderen bevestigen in het allerheiligst geloof. Maar we zijn gemeente in deze wereld, in deze bezeten wereld en we weten het. In deze wereld vol van dreiging met allerlei brandhaarden. We zouden ze kunnen noemen, Heren, maar u weet het toch wel. De oorlog die zelfs binnen de grenzen van ons Europa binnengekomen is, maar ook in andere delen van deze wereld. Oorlog, terreur, dient ten gevolge honger en vluchtelingen, maar ook slachtoffers van natuurrampen. O God, ontferm u. Laat de toenemende macht van met name China ons niet overmeesteren. O God, wees met uw kerk in verdrukking en vervolging. In Noord-Korea, in China, in de islamitische landen. Wilt u zijn met verdrevenen en vervolgden? Geef ze standvastigheid in het getuigenis. Maar Heere, alle verleidingen in onze westerse wereld, geef dat we ze onder ogen zien. Met alle instrumentarium van de boze. O God, wilt u nog een vurige muur rond hen die christen heten bouwen? En anderzijds, laat er ook als een zuur deeg iets mogen uitgaan, heel concreet, in ons dorp, in ons land, van hen die naar uw naam genoemd zijn. Wees met onze regering, met de volksvertegenwoordiging, met provinciale gemeentebestuur. Wilt u allerlei goddeloze ontwikkelingen stuiten, Heere? We dragen onze koning en zijn gezin aan u, de Heere, op. Laat er iets gehoord mogen worden, Heere, uit hun mond. Heere, het was toch zo in hun voorgeslacht. Waarom nu niet meer? Laat er vanuit hun mond iets vernomen mogen worden, dat ze buiten u en uw dienst niet kunnen. We bidden u voor alle diaconale arbeid en voor alles wat in het verlengde daarvan mag gebeuren, met het oog op hen die zich bevinden in de marge van onze maatschappij. Gedetineerden en ex-gedetineerden. We dragen verslaafden, alcoholverslaafden, drugsverslaafden, seks- en gokverslaafden of wat al niet aan u de Heere op. Gedenk asielzoekers en daklozen. We bidden u voor hen die hun lichaam tegen betaling ter beschikking stellen. Oh, wat een triestigheid. Ontferm u zich, Heere. Laat uw woord voortgang mogen hebben in het werk van de zending en van de evangelisatie en van de wereldwijde Bijbelvertaling en van de hulpverlening die in uw naam plaatsvindt. En waar getuigenis gegeven mag worden, Heere, met name in deze week van het leven, maar niet alleen nu, omtrent u, de schepper van dat leven, die er recht op hebt. Het werk van de Stichting Schreeuw om Leven. De organisatie rond de Mars voor het Leven. We bidden u voor hen die het als hun taak rekenen om te waken bij abortusklinieken. O God, ontferm u. Zie nog op ons neer. Het schepsel zucht als in barensnood. Maar het reikt de hals om getuige te zijn van de openbaring van uw werk. Als u, Heere Jezus Christus, komen zult, dan zullen alle crisissen zijn opgeheven. Wanneer die grote crisis aanbreekt, dan geen klimaatcrisis meer of wat al niet. Dan zult u alles in allen zijn. De roeping tot uw kerk, immers de bruid en de geest en de bruid, ze roepen om beurten. Kom, Heere Jezus, ja, kom spoedig. Schenk het in uw genade. Heb dank voor wat u gaf. Verhoor ons om Jezus wil. Amen. We zingen gemeente tenslotte Psalm 37. Psalm 37, de versen 19 en 20.
Thank you.
Verheft gemeente uw harten biddend tot God, ontvangt zijn zegen en gaat heen in vrede. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen. Zegen.